Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente drie versen uit de 92e psalm. Laat ons de rustdag wijden, dat is het eerste vers. En het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En het achtste, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. 1, 7 en 8 van psalm 92.
Thank you.
Met de Kerk van alle Eeuwengemeenten doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen we de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. De voorzang van Psalm 18. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze avond tot ons uit de eerste brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk. Dus de schriftlezing is 1 Petrus 2, maar wij doen eerst belijdenis van ons geloof en zingen daarna de voorzang van Psalm 18. En in ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen dus uit 1 Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar aan de ongehoorzame wordt gezegd de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig aan de heren, niet alleen aan de goeden en bescheidenen, maar ook aan de harden. Want dat is genade indien iemand om de conscientie, dat is om het geweten, voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft ons een voorbeeld nalatende, opdat ge zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als zij gescholden werd niet wederschold, en als zij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want ge waart als dwalende schapen, maar zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Het woord van God wat in de bediening van het woord in deze avonddienst centraal mag staan, vindt u in het begin van deze schriftlezing, namelijk 1 Petrus 2, de versen 2 en 3. 1 Petrus 2, de versen 2 en 3, daar lezen we: en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. Groot en eeuwig God, genadige Heere, wij komen voor de tweede keer op deze zondag voor uw aangezicht, in deze dienst des woords en der gebeden. En dan bidden we u allereerst, leer u ons bidden. Uw woord zegt het ons heel duidelijk: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat geldt van onze persoonlijke gebeden, als we in alle stilte uw aangezicht zoeken. Maar dat geldt ook van onze publieke gebeden, van de gebeden in de openbare eredienst. En we bidden, wil u zelf geven dat er gebed mag zijn in de gemeente en bij allen die op een andere wijze met deze dienst verbonden zijn via de kerktelefoon. Persoonlijk gebed om een zegen, maar wil u ook ons de genade geven om de tolk van de gemeente te zijn in deze dienst der gebeden. Wil u, o Heilige Geest, de grote leermeester van het gebed, de gebeden inzamelen zoals ze leven in de harten van allen die het woord horen. En wil u die gebeden in ons hart leggen. En dan bidden we allereerst ook om een zegen over de prediking van uw woord. Geef wanneer we dit rijke woord mogen overdenken, over het leven uit de wedergeboorte, over de noodzaak van de geestelijke groei in de diepte en in de hoogte, over het feit dat u goedertieren bent, geef dat we dat zo mogen vertolken dat de boodschap schriftuurlijk is, dat het ook eenvoudig is, zodat we allemaal in elk geval iets begrijpen van wat deze tekst ons voorhoudt. En vooral dat het ook geestelijk is, dat de geestelijke klem en kracht, de geestelijke troost en het geestelijk onderwijs wat in deze woorden ligt opgesloten, ook uitgestald mag worden en aan de harten en de levens van allen die het woord horen mag worden gelegd. Geef dat we ook mogen luisteren. Dat we mogen luisteren niet naar de woorden van een mens in de eerste plaats, al worden ze wel door een mens gesproken, maar naar uw woord. Want dat is het toch, Heere, als het woord bijbels en zuiver vertolkt wordt. Uw eigen woorden. En het behaagt u om door de dwaasheid van de prediking zondaren te roepen tot bekering en tot geloof. Geef dat we dan ons aan dit woord gewonnen geven. Ervoor buigen. Dat we onszelf zien in het licht van uw woord. Ontdekken wat er bij ons allemaal aan zonde en verkeerdheid en schuld en zelfs verzet kan leven. Want de vleeselijke mens is vijandschap tegen u. Dat heeft uw woord ons in alle duidelijkheid geleerd. Maar laat ook zien, Heere, dat er nu voor vijanden hoop is, voor zondaren verwachting is, omdat vijanden met u verzoend worden. Met u door het werk van de Heere Jezus, van wie we gelezen hebben dat hij de zonde gedragen heeft op het hout en dat door zijn striemen er genezing te verkrijgen is. En daarom smeken we van u, laat dan het woord zo gebracht worden dat mensen die geestelijk worstelen met de vragen van de toe-eigening van het heil, die nergens bij kunnen komen, mogen horen dat er woorden van goedheid en van genade zijn. En laat het dan hun gebed maar mogen zijn, spreek slechts één woord. Eén woord met macht en voorbij is der zonde nacht. Zegen in het bijzonder ook uw kinderen, die mogen leven uit het geheim, het heilige geheim van de wedergeboorte. En die verlangend geworden zijn om met de melk van het woord en van de Heilige Geest gevoed te worden. Laat dat ook gebeuren vanavond, Heren, dat het woord als melk is, als voedsel wat ons dorre hart en onze hongerende en dorstige ziel verkwikt, ons doet opleven, ademhalen. En laten we dan de voetstappen van hem mogen volgen, van wie het schriftwoord in dit hoofdstuk het zegt, dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten en dat we zijn voetstappen mogen drukken. Dat is niet altijd een makkelijke weg. Zeker niet als er veel leed en verdriet in ons leven is. Maar ook wanneer we niet bijzonder geteisterd worden door veel verdriet, kan juist ook de strijd tegen de zonde en het kwaad in ons leven en de vleeselijke begeerlijkheden zoals ze in dit hoofdstuk genoemd worden, zwaar vallen. Maar Heere, leer dan opzien naar hem die zijn kerk is voorgegaan, en die het met kracht zegt en het ook in het leven van zijn kinderen vervult. Volg gij mij. En dan mag het ons gebed zijn, wil op dat spoor onze wankelende schreden maar richten. En leer ons op te zien tot hem die de weg is voorgegaan. En in wie gij, o eeuwige God, goedertieren zijt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. We dragen opnieuw de gemeente aan u op. We bidden voor onze broeder, de dominee van de gemeente, dominee Procee. We smeken om zegen voor de broeders van de kerkenraad, voor al het werk wat in de gemeente gedaan mag worden, al ligt er op het ogenblik heel wat werk stil vanwege de vakantietijd. Wil u al het werk zegenen, heel in het bijzonder de verkondiging van het heilig evangelie. Laat het vrucht mogen dragen, heren, in het leven van jongeren en in het leven van ouderen. We bidden u, heren, ook voor hen die met vakantie zijn, die vandaag hun gewone plaats in de kerk leeg laten, omdat ze elders zijn. Geef hen een goede tijd, een ontspannen tijd. Want wij hebben in deze chaotische en jachtige tijd de rust nodig. En als er gasten onder ons zijn die tot een andere gemeente behoren, wil u ook hen zegenen. En wil u geven dat we allen weer veilig thuis mogen komen aan het einde van een periode van rust en van vakantie. We danken u voor allen die veilig terugkwamen. En bidden of u ons de rust wilt geven om ook weer aan het nieuwe seizoen te beginnen. Tijd van werken. Tijd waarin het kerkelijke leven weer opvlamt. Een tijd waarin zoveel dingen van ons gevraagd worden. Maar laat uw woord bij ons blijven en met ons mee mogen gaan. Als de onvervalste melk waardoor we geestelijk alleen maar gevoed kunnen worden. Zegen al het werk van de kerken. We dragen onze eigen kerken aan u op. Maar ook heel kerkelijk Nederland met alle verdeeldheid en verscheurdheid die daar is. Laat, heren, die verdeeldheid en verscheurdheid ons tot verdriet mogen stemmen. En wil u veel gebed geven. Bewaar en vermeerder en verenig uw kerk in deze landen. Zegen u alle werk wat gedaan wordt. Zendingswerk en evangelisatiearbeid. Het werk onder Israël, wil u de verkondiging van het evangelie aan het volk van Israël zegenen, heren. En bewaar ons ervoor dat we in het Westen door allerlei politieke verwikkelingen ons opnieuw zouden bezondigen aan allerlei antisemitische gevoelens. Maar laten we het volk wat nog steeds bemind is om der vaderen wil hoog mogen houden en hoog mogen achten. Niet omdat ze zonder zonde zijn. Of omdat wij alles begrijpen wat er politiek en maatschappelijk in Israël gebeurt. Maar wel vanwege de belofte gedaan aan de vaderen. En wil u die belofte ook genadig vervullen. Dat Israël tot bekering komen mag. En dat het deksel wat op hun aangezicht ligt als ze de profetieën van het oude verbond lezen, mag worden weggescheurd. Geef dat in onze dagen dat gebeuren mag. Zegen u de kerk in de vervolging. Er zijn allerlei gebieden in de wereld waar het onmogelijk is om christen te zijn. We denken aan Noord-Korea, delen van China, gebieden die door een fundamentalistisch moslimregime worden geregeerd. Gebieden waar ook vaak oorlog is of terroristische aanslagen aan de orde van de dag zijn. Heere, wil daar werken en laat uw kerk naar het oude woord onder de verdrukking en de vervolging mogen groeien. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Zegen u alle hulpverlening, of die nu gebeurt namens de kerken officieel of ook namens stichtingen, wil u geven dat de leniging van nood op allerlei terrein door u gebruikt mag worden, ook tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen gebieden, we duiden het al aan, waar geweld heerst. We denken aan verschillende landen in het Midden-Oosten, Syrië, Irak. We denken aan Oekraïne. De wereld gist. O God, wil u vrede geven. En wil u de geweldspiralen doorbreken. Maar boven dat alles uit bidden we, geef vooral die vrede, ook in deze gebieden, waarvan u, Heere Jezus Christus, gezegd hebt, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u, niet gelijk de wereld die geeft. En die vrede van u is vrede door het bloed van het kruis. Laat die vrede ook als het ware in de prediking mogen druppelen vanaf de kansel. En wil u geven dat veel harten die getroffen zijn en verwond zijn door de kracht van dat bloed worden genezen. Zegen ons land en volk. Wil u ons terugbrengen tot uw woord en bewaren bij uw woord. Zegen onze regering. Zegen ons koninklijk huis. Heere, breid uw handen over ons uit. En laat de melk van uw woord onder ons en ook in ons volksleven mogen blijven. En laat het voedsel mogen zijn voor vele arme zondaren. Dat bidden we niet omdat wij rechten kunnen laten gelden voor u. We belijden onze tekorten en onze zonden. En laat dat ook een hartelijke belijdenis mogen zijn. Maar wil u onze zonden vergeven in het bloed van het Lam, de Heere Jezus Christus. Wij bidden dat enkel en alleen in zijn naam, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en ook uw gaven. En wij zingen uit Psalm 119, de versen 52 en 53. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. En het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Het zijn de versen 52 en 53 van Psalm 119. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we samen na het amen de beide laatste versen van de 52e psalm. Psalm 52, vers 6 en 7. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. Dat is het zesde en ook het zevende vers van deze 52e psalm. Geliefde gemeente, mogelijk heb ik u in het verleden wel eens iets verteld over mijn eerste ontmoeting met wijlendominee R. Kok, of zoals hij later genoemd werd, ter onderscheiding van zijn kleinzoon R. Kok senior. De man over wie de laatste maanden nogal wat te doen geweest is in verband met het proefschrift van dominee Golverdingen. Ik was jong predikant, het is nu ongeveer 40 jaar geleden, en ik bezocht de vergadering waar hij ook was. Hij kon geen auto rijden en moest dus altijd gehaald en gebracht worden. En in de pauze komt hij naar me toe. Ik kende hem wel uiteraard, hij kende mij niet, niet persoonlijk althans, maar had misschien wel wat over me gehoord. Mijn broeder, zoals hij dat zeggen kon, jij brengt mij thuis. Zo ging dat. Dat werd niet gevraagd, dat werd gezegd. En ik herinner me nog goed dat we in de auto stapten en ik zat nog maar net en had het sleuteltje omgedraaid of hij begon. Mijn broeder, wanneer weet een mens dat hij wederom geboren is? Je moest bij deze oude broeder niet met praatjes aankomen. En ik natuurlijk een beetje verlegen een goed dogmatisch antwoord geven. Ja, dat is allemaal waar. Allemaal waar. Maar nou praktisch, geestelijk. Hoe weet ik dat ik wederom geboren ben? Toen gaf hij zelf het antwoord. En dat ben ik nooit vergeten en ik hoop het ook nooit te vergeten. Hij zegt, wanneer je van heler harte kunt zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Het stukje psalm wat we zongen na de geloofsbelijdenis. Hartelijk zal ik u lief hebben. Want in de wedergeboorte, als een mens verandert en van dood levend gemaakt wordt, dan wordt de liefde van God in beginsel uitgestort in zijn hart. En dat kan niet anders dat hij zegt, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Vanavond gaat het over de wedergeboorte. Met een aantal aspecten die daarin liggen en omheen liggen. Nieuw geboren kinderkens, zegt onze tekst in de Statenbijbel. En we gaan vanavond maar eenvoudig na drie kenmerken van de wedergeboorte. Of zo u wilt. Van het nieuwe leven. Dat is allereerst verlangen. Want iemand die de Heere vreest is een verlangend mens. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig, zeer verlangend naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opgroeien. In de tweede plaats gaat het om groeien. Want zoals een babytje moet groeien, wil het gezond blijven. Zo moet ook een kind van God, een nieuwgeboren kind, groeien in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En tenslotte gaat het om smaken. Want dan haalt Petrus in zijn brief een tekst aan uit Psalm 34. Misschien staat het onderaan het hoofdstuk in uw Bijbeltje. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dat is de onderste regel. Van het nieuwe leven, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Dus drie kenmerken van de wedergeboorte. Verlangen, groeien en smaken. Petrus, een van de allerbekendste apostelen. We weten over Petrus betrekkelijk veel uit het evangelie en ook uit het begin van het boek Handelingen. Maar zo hoofdstuk 12 van het boek Handelingen, dan verdwijnt Petrus eigenlijk uit ons gezichtsveld. En gaat het in het boek Handelingen verder over Paulus. Iemand heeft het mooi gezegd, het boek Handelingen is eigenlijk een boek waarin Petrus gaat en Paulus komt. Maar we weten uit verschillende bronnen wel iets over Petrus nadat hij uit het boek Handelingen verdwijnt. Petrus is in Rome terechtgekomen en deze brief heeft hij uit Rome geschreven. Hij noemt weliswaar aan het slot van de brief de naam Babylon, maar Babylon was in de tijd van de beginnende christenvervolgingen ook een naam voor Rome. Zoals Babel de vijandelijke macht was in het Oude Testament, zo was Rome met de vervolgingen de vijandelijke macht in het Nieuwe Testament. En Petrus is daar in gezelschap van Johannes Marcus, de evangelist Marcus. En het evangelie van Marcus heeft Marcus mogen optekenen van de lippen van Petrus als het ware. Maar het is ook de tijd, ik duidde dat al aan, van de beginnende vervolgingen in dat immens grote en machtige Romeinse Rijk. En Petrus heeft gehoord, via allerlei contacten die hij heeft, dat de vervolgingen hevig geworden zijn in het tegenwoordige Turkije in Klein-Azië. En daar liggen provincies aan wie hij de brief schrijft, gemeenten, beter gezegd, aan wie hij de brief schrijft. En hij spreekt de mensen aan, u kunt het in het begin van het eerste hoofdstuk lezen, als vreemdelingen en bijwoners. Christenen zijn vreemdelingen hier beneden. Nee, dat betekent niet dat ze vreemd gaan doen en zich uitzonderlijk gaan gedragen. Maar het betekent wel dat zij hier op aarde wonen en werken en trouw hun roeping vervullen, maar dat hun eigenlijke vaderland hierboven is. Ons burgerschap, ons geestelijke domicilie, zegt apostel Paulus, is in de hemelen. En daarom vreemdelingen hier beneden, die ook moeten leven in overeenstemming, nee, niet in de eerste plaats met de wetten die door Rome worden uitgevaardigd, al hebben ze die wel te eerbiedigen, maar de wetten van het Koninkrijk van God. En dan bemoedigt Petrus. En hij zegt, legt af aan het begin van het hoofdstuk alle mogelijke kwaadheid en bedrog en geveinsdheid, nijdigheid en geroddel, het oude woord achterklappingen staat er. En als nieuwgeboren kinderkens, want dat zijn jullie, christenen daar in het noorden van Klein-Azië, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Petrus zegt hier eigenlijk nog iets anders dan in onze Statenvertaling duidelijk wordt. Redelijke onvervalste melk. Die vertaling is op zichzelf genomen niet verkeerd. Er staat in het Grieks een woord wat de meesten van u kennen. Redelijk, logikos, daar is ons woord logica van afgeleid. En dat kun je vertalen met redelijk. Maar logikos is ook een uitdrukking die betekent van het woord. En ik geef daar eigenlijk de voorkeur aan. Wees zeer begeerig naar de onvervalste melk van het woord. Het woord wordt hier dus vergeleken met melk voor babytjes. Petrus gebruikt dat woord ook. Als hij zegt kinderkens, staat er letterlijk babytjes. En zoals babytjes die pas geboren zijn en bezig zijn zich te ontwikkelen en op te groeien, verlangen naar de melk van moeder. En niet zonder kunnen. En aan de borst van moeder troost, voedsel en geborgenheid vinden. Zo is het ook met wedergeboren mensen, zegt Paulus. Net zoals een babytje hunkert en als hij honger heeft schreeuwt om de melk, om het voedsel van moeder. Zo is het bij een kind van God. En dan bedoelt Paulus niet alleen mensen die pas tot bekering gekomen zijn. Sommige uitleggers zeggen dat. Maar als je het hele verband leest, dan gaat het erom dat ieder kind van God, zowel de beginnende in de genade, de jongen of het meisje, de man of de vrouw die pas tot bekering gekomen is, als een geoefend christen die vergrijsd is, misschien wel jaren ouderling geweest is. Ze zijn allemaal op één punt gelijk. Ze kennen verlangen naar het woord, naar de melk van het woord. En dat woord, daar weten ze ook van, zoals Petrus dat beeldend schrijft, dat het niet een bedriegelijk woord is, onvervalst. Het is het woord van God. Het is volkomen waar. Het is volkomen betrouwbaar. En dat hebben alle wedergeboren christenen ook ervaren. God maakt zijn woord waar. Hij laat niet één woord ter aarde vallen. En de vraag ligt natuurlijk al in dit stukje van de tekst opgesloten. Is dat nou uw leven geworden? Dat in midden van alle dingen die gebeuren in uw leven. En ons leven is vol geworden. Onze tijd is chaotisch. En we zijn met allerlei dingen bezig. Zeker wanneer we nog in het volle arbeidsleven staan of druk zijn met school. Maar is dat nu het onderste, het diepste geheim van je leven geworden? Dat je zegt, ja, de zondag kan ik niet missen. En de omgang met het woord kan ik niet missen. Want er is in mijn hart een verlangen gewekt, een honger, een dorst naar het voedsel, het zuivere voedsel, het onvervalste voedsel van het woord van God. En misschien zegt een ouder kind van God, zoals ik dat in het begin niet missen kon, zo kan ik het nu nog minder missen. Heere, geef u veel op de kansel en ook wanneer ik het woord biddend mag onderzoeken en erover mag mediteren, dat het woord tot melk mag zijn, tot voedsel mag zijn. Is dat zo in uw leven? Is dat zo in jouw leven? Heb je smaak gekregen in het woord en in de dienst van God? Als het niet zo is, en u bent een trouwe kerkganger, en jij gaat van kindsbeen af al naar de kerk, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan dat je niet echt de melk van het woord daarna verlangt? De Heere Jezus geeft daarvan een zekere uitleg in de hele bekende gelijkenis van het zaad. En Petrus zinspeelt daarop in dit gedeelte van zijn brief. U weet wel, dan vergelijkt de Heere Jezus Christus de prediking van het woord, zijn eigen prediking, de prediking van Johannes de Doper en straks de prediking van de discipelen en van de opvolgers van de discipelen met een zaaier. En die zaaier zaait het woord. Maar dat zaad, dat draagt niet allemaal vrucht. Het groeit niet allemaal op. Het komt ook niet allemaal tot zijn doel dus. Een deel valt op het platgetreden pad waar het geen wortel kan schieten en weggepikt wordt door de vogels van de hemel. Een deel valt op aarde die wel rul lijkt van boven, maar vlak onder de oppervlakte zit een ontzettende harde rotsplaat en dan kan het niet diep in de aarde wortel schieten en naar boven komen om echt vrucht te zetten. Nog weer een ander deel valt in rulle aarde die ogenschijnlijker goed uitziet, maar de doornen en de distelen zitten nog in de aarde, hun wortelsystemen in elk geval, en het wordt verstikt voordat het werkelijk wat wordt. En een deel valt in goede aarde. Dat schiet wortel diep in de aarde. Dat zuigt, nee, niet de melk, maar het voedende water uit de aarde op. En dat gaat vrucht dragen, opgroeien. Sommigen dragen veel vrucht, anderen weer veel minder vrucht. En daar geeft de Heere Jezus uitleg hoe het komt dat mensen niet kunnen verlangen naar het woord van God. Ik noem een paar dingen, want ik kan natuurlijk vanavond niet uitvoerig op die gelijkenis ingaan. Maar als Petrus zegt dat die gelovigen daar in Klein-Azië, dat ze wedergeboren zijn door het zaad van het woord, doordat het zaad van het woord in de akker van hun hart viel en daar vrucht ging dragen. en dat ze daarom zeer verlangend zijn naar de melk van het woord, dan zinspeelt hij wel op alle mogelijke hindernissen die er kunnen zijn. Wat zijn de hindernissen in jouw leven, van uw leven? Ik noem er maar drie. Maar je zou vanuit de gelijkenis nog op veel meer dingen kunnen wijzen. Allereerst de hardheid van het hart. Ons hart kan steenhard zijn, is dat ook van nature. Petrus schrijft erover in het vervolg van dat hoofdstuk met het gebruiken van een ander beeld. Hij zegt, sommigen struikelen over de Heere Jezus. Hij is de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En sommige mensen struikelen over die steen en ze vallen. Ja, wat staat er eigenlijk tot in de eeuwige nacht? Als je hart hard laat worden, zodat het steeds harder wordt en het goede zaad van het woord er steeds meer op afketst, dan kom je uiteindelijk om als er niets verandert. En dan is het goed om te vragen, Heere, trek met de ploegschaar van uw woord door de harde korst van mijn hart heen. Open mijn hart dat gesloten is, zoals onze Dordtse leerregels het zeggen. Maak mijn hart tot een hart van vlees. Breek de steenkorst stuk. De Engelse dichter Joseph Hart, 18e eeuw, zegt het zo mooi. Heere, breek de korst van schuld en van verzet van mijn harde hart stuk. En wil het doorboren met een pijl van uw liefde, opdat ik u mag dienen en mag lief krijgen. Er zijn nog andere stoornissen in de groei, waardoor de melk van het woord niet iets aantrekkelijks wordt voor ons. Dat kan zo zijn dat de zorgvuldigheden van het leven ons in beslag nemen. Dat zijn de doornen, zegt de Heere Jezus. Wat zijn de zorgvuldigheden van het leven? Dat zijn dingen die op zichzelf genomen helemaal niet verkeerd zijn. Dat zijn de zorgen van het leven. Dat is uw bedrijf als u een bedrijf mag hebben. Dat zijn de zorgen over je studie. Dat zijn de dingen waar je mee bezig bent. Ook dingen van ontspanning, want dat heeft de mens ook nodig. Als het maar geen zondige ontspanning is. Maar ze nemen je zo in beslag dat er geen plek is voor het woord. Dat je in de kerk nog zit te denken aan de dingen van de week. En dat je bij het lezen van de Bijbel zomaar afgeleid bent. En als je knieën buigt, ineens aan wat anders moet denken. Een goede oude schrijver uit de 17e eeuw zegt het heel indringend. Hij zegt, hoe komt het dat als u uw knieën buigt, dat u onmiddellijk met andere dingen bezig bent soms? Hoe komt het dat u in de kerk soms nog zit te kopen en te verkopen? Dat is de zonde die in u woont. O gemeente, laten we bidden of God de zorgvuldigheden van het leven, dat wat ons leven beheerst, als het woord in de weg staat, of hij ze wegneemt uit ons hart. Nog één, want ik zou er drie noemen. Dat is het steenachtige. Dat is rulle aarde, maar er zit een koek, een diepe laag van rots onder. En wat gebeurt er? Wel, die wortelsystemen kunnen niet naar beneden. Ze kunnen niet bij het water wat onder die rotslaag zit komen. Er schiet wel wat omhoog, maar het heeft geen fundering, geen diepte van aarde, zegt de Heere Jezus. En de zon komt op en verschroeit het, omdat het geen diepte van aarde heeft. Wat is dat? Wel, zegt de Heere Jezus, dat is wanneer het woord wel iets doet. Misschien een emotie raakt, je pinkt een traantje weg. En dat is op zich natuurlijk prachtig, want een dominee ziet wel graag een stuk bewogenheid in de kerk. En weinig slapers, naar we hopen. Maar als het alleen maar bij wat wegpinken van een traantje blijft, en het zaad van het woord niet diep in de akker van ons leven komt, niet bij de melk zelf komt om het beeld van onze tekst te gebruiken, ja, dan kan er wel oppervlakkige beroering zijn. Maar wanneer dingen ons tegen gaan lopen, dan schudden we het woord weer weg. Dan willen we toch nog wat anders. En daarom is het niet zonder gevaar om op je gevoel te drijven en op je gevoel te leven. Begrijpt u me goed? Echt geestelijk leven. Als het woord zijn kracht gaat doen in je leven, dan gaat nooit zonder gevoel. Al is dat het ene moment sterker dan het andere. Maar als het gevoel het één en het al is, ik heb zo gevoelig mogen luisteren, ik heb zo gevoelig mogen bidden. Ach, lieve mensen, vraag om diepere ontdekking. Want daar gaat het om in onze tekst ook. Wees begeerig naar die melk van het woord. Dat woord wat als een zaad in je hart daalt. En waar je verlangen naar wordt om daar meer van te horen. Opdat je daardoor mag opwassen. Opgroeien. En opgroeien gaat niet zonder diepgang. De gelijkenis van het zaad, die ik natuurlijk niet zonder reden heb aangehaald, laat dat ook zien. Om echt te groeien en echt vrucht te dragen, is het nodig dat de wortels diep in de aarde komen. En dat je het hele woord van God, het onvervalste woord van God, de melk van het woord leert indrinken. Amen zeggen de vaderen van Westminster, de grote belijdenis uit de 17e eeuw. Geloof is amen zeggen. Amen zeggen op de bedreigingen en je beeft, want ze zijn waar. Amen zeggen op de beschuldigingen van de wet. En je buigt je hoofd, want je moet belijden, o God, ik ben een zondaar. Maar ook amen zeggen op het onderwijs. En je zegt, Heere, wat heb ik dat nodig? Die melk van het woord om verder geleid te worden en onderwezen te worden in de dingen van u. Amen zeggen op de belofte, want het geloof klemt zich vast aan het belovende spreken van God. Maar het diepste van het geloof, nou wat denkt u? Het diepste van het geloof is Jezus Christus omhelzen als de wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en de volkomen verlossing die door God om niet wordt aangeboden en geschonken. Dat is geloven. En het ware geloof gaat door het drinken van het woord van God en het leven bij het zaad van het woord van God. Toenemen en opwassen in de genade. En u begrijpt wel, gemeente, dat daar de vraag aan vast zit voor u en voor jullie en voor mij. Is er groei in het geestelijke leven? Groei in de diepte, zodat u dieper bent gaan inzien wie u bent en wie u blijft voor God. En Romeinen 7 gaat spreken. Groei ook in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. We lopen in onze kringen soms gevaar, ook in de prediking soms, om vooral aandacht te schenken aan het begin van het nieuwe leven. En dat is nodig. Dat kan absoluut niet gemist worden. Wedergeboorte, bekering, geloof. Maar hoe staat het met de groei? Dat u nader en dieper bent gaan zien, niet alleen wie u zelf bent, maar ook wie de Heere Jezus is. Dat u misschien in hem iets van Gods vaderlijke gunst en goedheid hebt mogen proeven en mogen smaken. Dat u zoekt om heilig te wandelen en te leven. Petrus spreekt daar in het vervolg van zijn brief ook heel duidelijk over de voetstappen van de Heere Jezus te drukken. En zo ook een zichtbare getuige te zijn in een donker wordende wereld. En Petrus wist van duisternis in de wereld af van de beginnende vervolgingen. Hij zegt, wandel dan zo en verdraag dan maar. Opdat door uw voorbeeld anderen voor Christus gewonnen worden. Er is een prachtig boek verschenen een paar jaar geleden over de vroege christenvervolgingen. En dat boek heeft een sprekende titel. Het is een woord van een van de kerkvaders. Zij worden vervolgd, maar zij hebben lief. En als u dat boek leest, dan komt u onder de indruk waarvan. Dat in een tijd waarin het evangelie niet meer publiek gepreekt kon worden, want de kerk werd vervolgd. De soldaten stonden bij de deur van de huiskerk te wachten om je te arresteren. Dat kon gebeuren. Het getuigenis, het woordgetuigenis naar buiten verstomde. Maar wat verstomde niet? Zij hebben lief. Er ging iets uit van die christenen. Zelfs als ze gearresteerd werden. Zelfs als ze gefolterd werden. Zelfs als ze smaadheid leden om de naam van de Heere Jezus Christus. Ze dragen een geheim met zich mee. Zou één van de dingen niet kunnen zijn, gemeente, en ik heb geen goedkope oplossingen vanavond, dat het zo donker geworden is in West-Europa en ook in ons goede vaderland, in geestelijk opzicht, dat er van de kerk zo weinig vruchten van liefde en van geloof en van hoop uitgaat? Word je collega. Word dat meisje naast wie je zit in de schoolbank jaloers op je. Omdat je zegt, wat heb jij wat ik niet heb. Was dan op en neem dan toe als je de genade van de Heere mag kennen. In geloof, in hoop, in liefde. In een wandel als, nee niet... als iemand die vreemd doet, maar als een vreemdeling hier beneden, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Want vergeet het niet, gemeente, je hoort nog wel eens een keer, zoals ik hier en daar kom, klagen over, ja, in het begin toen de Heere pas met mij begon, toen lag het allemaal zo goed, zo vlak, toen was het hartelijk zal ik u lief hebben. De Heere was voor me en achter me en terzijde van me. Maar het verschrompelt allemaal zo. En dan heb je de neiging om te gaan klagen en te gaan zeggen, ja, zoals vroeger die oude vrome leefde, zo is het nu niet meer. En u dan? En u dan? Voorbeeld geworden zijnde voor anderen, zegt Petrus aan het slot van de brief. Want stilstand in het geestelijke leven is er niet. Die oude vrome waar ik het net over had, zeiden vaak, stilstand in het geestelijke leven is achteruitgang. De apostel spreekt daarover in de brief aan de Hebreeën, moeten we het begin maar lezen vanavond. Dan waarschuwt die Hebreeuwse christenen dat ze verslappen. Dat ze achterop raken. Hij noemt dat in de woorden van onze Statenbijbel verachtering in de genade. Nou, dat is een ouder woord, dat weet ik. Maar u kunt dat wel begrijpen en de jongelui in de kerk ook. Achterop raken. Stilstand is achteruitgang. En hij klemt het er bij hen in. En hij prent het er bij hen in. Volhard in de strijd en in het geloof. Ja, maar is dat allemaal zo makkelijk? Nee, dat is niet eenvoudig. En toch, als je nou werkelijk het nieuwe leven kent, nieuwgeboren kinderkens, dan is er een geheim waardoor je toch vorderingen kunt maken. Al is het dat je misschien voor je eigen besef minder wordt, ik ellendig mens, toch zijn voetstappen mag drukken. Wat is dat geheim? Petrus noemt dat in het slot van het hoofdstuk heel, heel erg duidelijk. Hij zegt, ga dan achter de Heere Jezus aan, druk zijn voetstappen. Maar ook in onze tekst staat het al, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Dan haalt hij, ik duidde daar al op, een tekst aan uit Psalm 34. Als ik me niet vergis, het negende vers. Het negende vers. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wat gebeurt er als je geestelijke smaak gekregen hebt in het woord van God? Wat gebeurt er als je geestelijk verlangt om meer en meer in het woord onderwezen en gefundeerd te worden? dan ga je proeven en smaken dat de Heere goed is. Want dat is het wat de Bijbel bedoelt met smaken en proeven en verlangend zijn naar de redelijke onvervalste melk, naar de melk van het woord. Dan ga je proeven, dan ga je door het geloof ervaren, God is goed. Je kan het zelfs zo zeggen, en ik zeg het met de woorden van een oudere theoloog van een paar eeuwen geleden. Dan ga je ervaren, God is alleen maar goed. Hij doet geen kwaad. Er kunnen momenten zijn in je leven en er zijn er onder ons die heel veel moeite en zorgen kennen, misschien wel op dit ogenblik. Dat je soms denkt, Heere, doet u het wel goed in mijn leven? Ik had dit zo graag anders gezien en dat zo graag anders gezien. En soms kan dat ontaarden ook in het leven van iemand die de Heere kent, hoor, dat je in opstand komt tegen God. Als Job zwaar beproefd wordt, u kent de geschiedenis, dan gaat het kolken en koken in zijn binnenste. En uiteindelijk komt er ook wat uit. En als Jeremia in zijn ambtelijk werk tegengewerkt wordt, dan vervloekt hij de dag van zijn geboorte. Ik had er beter niet kunnen zijn. Daar waren deze mensen helemaal niet op hun plek in geestelijk opzicht. Opstand. Maar het is wel iets menselijk. Zondig menselijk, zeker. Maar als je mag ontdekken wie de Heere is en wat hij in Christus Jezus gedaan heeft voor arme, verloren, schuldige zondaren, dan ga je toch zeggen, al is het met de tranen in je ogen en misschien met de pijn in je hart, God is goed. Enkel goedheid. Denk aan een oudere zuster uit een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. Die in haar leven heel veel moeite en verdriet heeft meegemaakt. Te veel om te noemen is ook niet belangrijk. Veel in ziekenhuizen gelegen en operaties gehad en noemt u het allemaal maar op. En toen was ze net in de 60 en toen kreeg ze bericht dat ze ongeneeslijk ziek was. En haar dochter hoorde daarvan en komt onmiddellijk naar moeder toe natuurlijk. En ze valt er om de hals en zegt, moeder, was het nou nog niet genoeg? Was het nou nog niet genoeg? U hebt al zoveel gehad. Weet u wat het antwoord was? Kind, zul je niet kwaad worden op God? Want hij is goed. Hij is goed voor allen die hem vrezen. En weet je wat ik in mijn leven geleerd heb? En dat is een hele les geweest, hoor. Dat de Heere me zo lief had. Dat hij telkens als ik het verkeerde pad op zou ging, een hek neerzette. Pijn. Verdriet. Maar het was ook Gods goede hand die me weer hield van de paden van de zonde. Ja, dat is genade, hoor. Dat is echt beleefde genade. Maar er zijn er onder ons die daar iets van weten. God is goed. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En er is er nog een prachtige lijn die ik de afgelopen weken vond in deze tekst. Ik noem nog één keer een Grieks woord. En u zult zo begrijpen waarom. Smaakt en ziet, staat er in deze Griekse tekst, dat de Heere Christos is. Goedertieren wordt dat vertaald terecht. Maar het woord Christos werd in die tijd ook al uitgesproken als Christus. Smaakt en ziet dat de Heere Christus is. Vraagt ge zijn naam. Zo weet, zegt Luther, dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon, de zegen is hem beschoren. Weet, smaakt dat de Heere Christus is. En dan raakt de preek van deze avond even aan de preek van vanmorgen. toen we even zinspeelden op Christus lijden en sterven, op het feit dat zijn vlees waarlijk spijs is en dat zijn bloed waarlijk drank is. Johannes 6. Smaakt en ziet. In het bloed van Christus, in zijn lijden en sterven, toen hij de weg gegaan is om voor zijn kerk te boeten, om de zonde van de wereld te dragen, smaakt en ziet dat God in Christus goed is. En als je dat gaat proeven en smaken in het woord, he, melk van het woord in mag drinken met een hongerig hart en met een dorstige ziel, en mag zien de goedheid van God die verspreid is op al zijn werken, en ze mag ontdekken in de wonden, in de kruisdood en in de opstanding van de Heere Jezus Christus, dan ontdek je het wat Mozes al heeft geweten. Al kende hij de Heere Jezus Christus nog niet, omdat de Heere Jezus nog lang niet geboren was in de dagen van Mozes. Als Mozes God ontmoet en de Heere zijn naam uitroept voor Mozes, dat is de geschiedenis na het gouden kalf, en dan wil Mozes Gods heerlijkheid zien, en dan zegt de Heere tegen Mozes: Mozes, dat zal niet gebeuren, want niemand kan mijn heerlijkheid, de uitstraling van mijn majesteit zien en in leven blijven. Maar ik zal je wat laten horen. Je mag het niet zien, maar wel horen. En moet Mozes in de kloof van een rots gaan staan, met zijn rug naar de opening toe, en dan gaat de Heere voorbij in zijn majesteit, en dan roept God zelf zijn naam uit. Heere, Heere, God, genadig, barmhartig, die de ongerechtigheid vergeeft. Mozes hoorde het. En als je de melk van het woord en van de Heilige Geest mag indrinken, dan ervaar je het ook. Smaakt en ziet. God is goed. Hij vergeeft de ongerechtigheid. Dat is het diepste geheim van het heilswerk van de Heere Jezus. Dat God vanwege het bloed van Christus wat op Golgotha gestort is, de ongerechtigheid vergeeft. Kijk, en dat heeft ook gevolgen voor je leven. En dan kom ik nog even terug op het voorafgaande, op dat opgroeien of opwassen. Als je dat bloed van Christus hebt leren zien als de enige redding, het rustpunt van het hart is zijn verzoenend sterven, dan wil je ook voor hem leven. Dan wil je zelfs door de kracht van Gods genade zijn voetstappen drukken. En dan zie je wat Samuel Rutherford zo prachtig heeft geschreven in een van zijn brieven. Ik heb het u vroeger wel meer verteld. Samuel Rutherford, grote Schotse godgeleerde, machtig prediker van het evangelie, zat in de gevangenis. En ik krijg bericht dat een van zijn vorige gemeenteleden, een weduwe die de Heere vreesde, zware verliezen had geleden. Als ik me niet vergis, haar man overleden, kort daarna 2 volwassen zoons. En dan schrijft hij een brief: geliefde zuster in Christus, de weg is zwaar. Bijna voor een mens niet te dragen. Het kruis drukt u neer, maar ik bid u. Blik langs de kruisbalk omhoog die op uw rug ligt. En u zult ontdekken dat het zwaarste stuk van uw kruis gedragen is. Smaakt en ziet zelfs onder het heiligend kruis dat de Heere goed is. Want zo gaat Rutherford verder: in al uw benauwdheden is hij benauwd. Je hoeft de weg, ook de weg van de beproeving, niet alleen te gaan als je hem mag kennen. Dan mag je toch de smaak overhouden van de redelijke, onvervalste melk van het woord. En toch smaken en zien: de Heere is goed. We gaan eindigen, gemeente. En ik heb nog een vraag. En die vraag die komt niet als een verrassing, denk ik. mag u iets van dit nieuwe leven kennen. Is het zoals ik in het begin in de inleiding zei, ook in uw hart zo geworden? Heren, ook al begrijpt mijn ziel uw wegen niet altijd, toch? Nu zullen u mijn hart en al mijn zinnen hartelijk beminnen. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heren, mijn sterkte. Als je daar nou helemaal niets van kent, dan ben je ook geen nieuwgeboren kindje. En dan is het niet best met je. Zeg het dan maar vanavond nog tegen de Heren. Heren, ik ben zo arm, want ik ken dat nieuwe leven niet. Ik ken u niet. Ik ken die smaak dat u goed bent niet. Heel persoonlijk. Maar haast je. Haast je. Want nu is het de tijd van de genade. Nu mag je nog leven onder de lieflijke klokken van het aanbod van genade. Zoek mij en leef. Komt allen tot mij. Die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. En wie tot mij komt, die zal ik nooit uitwerpen. Maar de tijd kan zomaar voorbij zijn. We leven in een wereld die chaotischer en chaotischer wordt op vele fronten. Ik ga daar verder nu niet op in. En we worden bezig gehouden met van alles en nog wat. En er lijkt soms weinig tijd over te zijn in de wereld en ook in de kerk. Voor het ene nodige. Voor de echte onvervalste melk van het woord. En voor het geestelijke verlangen. Zeer begeerig, zoals een kindje wat verlangt om gevoed te worden met de melk van moeder. Daarom heden, indien u zijn stem hoort, zo verhard de aardkorst van uw hart niet. Maar laat u lijden, honger en dorst naar hem. En als u geen honger hebt, vraag dan maar of de Heere het u leren wil. Want bij de Heere is alles te vinden. Maar als u iets van die honger en dorst, ook al is het misschien maar zwak in uw leven. En is het plantje van het geloof in uw leven. En van de kennis van het smaakt en ziet dat de Heere goed is, nog maar heel klein in je leven. Vraag de Heere om meer. Om meer. Je mag in het geestelijke leven tot op zekere hoogte egoïstisch zijn. Natuurlijk niet in een verkeerd en zondig egoïsme waarbij alles draait om jezelf. Maar Augustinus heeft ooit gezegd: God verzadigt zijn volk met het goede van zijn evangelie. En dan mogen ze genieten. We zouden in het licht van de tekst kunnen zeggen: smaken en zien dat God goed is en eeuwig goed blijft. Maar hij zegt: God verzadigt zijn volk soms ook met honger naar meer. Honger naar meer. Opdat ze meer en meer geworteld en gegrond zijn, zou Paulus zeggen, in de liefde. En op zouden wassen in de genade en kennis van Jezus Christus. Van de vaderlijke liefde van God en van de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. En weet u wat er dan overblijft? Dan blijft er een korenveld over met halmen die zwaar zijn. En wat doen halmen die zwaar zijn? Dat hoef ik hier niet te zeggen. Die buigen diep. En het diepste buigen, dat vindt plaats in de hemel. Als Gods kinderen alle kronen leggen aan de voeten van het Lam. En hem alle lof en eer en aanbidding toebrengen. Voor het nieuwe leven wat hij geschonken heeft. Voor de groei en de opwas die hij bewerkt heeft. En voor het smaken en zien dat de Heere goed is. Dat de Heere Christus is. En ze zingen het lied van Mozes en van het Lam. Gij, o Lam Gods, zijt het waard om geëerd en verheerlijk te worden, want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed uit alle geslachten, tong en natie. En er zullen er ook uit Nederland bij zijn. Ook van het eiland. Ook uit Middelharnis en Sommelsdijk. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, maak ons zulke vreemdelingen. Vreemdelingen bij u, die bij u mogen schuilen. Doe dat voor het eerst. Doe het ook opnieuw. En leer ons alle iets van dat verlangen kennen, Heere, naar de melk van uw woord. Want dat is kenmerkend voor alle ware christenen, of ze nu weinig van u geleerd hebben of veel van u geleerd hebben, nog weinig vruchten dragen of diep buigen met zwaar beladen aren. Ze zijn allemaal verlangend om vanuit het woord gevoed te worden en te smaken en te zien dat u goed bent. Goed bent in Christus. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Heere, laat ons zo naar huis mogen gaan. Leid ons veilig langs de wegen. Of we nu korter te reizen hebben of langer te reizen hebben. Wil u een bescherming zijn rondom ons en boven ons en onder ons. En wil u geven dat we op uw tijd elkaar weer terug mogen zien. Zegen u de gemeente. Zegen u de jonge mensen, de kinderen, de gezinnen, ons allen. En geef dat uw zegen deze week mee mag gaan. Te midden van alle dingen die onze aandacht vragen. En dat het zaad van uw woord en de onvervalste melk van uw woord, dat ze vrucht mogen dragen. En dat we meer en meer begeerig worden als we u kennen mogen. Om van die melk te genieten en te smaken dat u goed bent. Dank voor alles wat u gaf deze dag. Zegen ons verder deze dag met uw nabijheid. En vergeef alles wat niet was naar de reinheid van uw wil. Dat bidden we in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het 9e vers is onze slotzang, gemeente. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.